Beste allemaal, we gaan beginnen. Kom alsjeblieft deze kant op. Wees welkom. Zoek een mooie plek. En een leuke buurman of buurvrouw. Oké, ook de laatste mensen die nog in de foyer rondhangen. Jochem, geef eens een gil dat ze hierheen komen. Wees welkom, kom deze kant op. Hartelijk welkom hier vanmiddag allemaal. En misschien is het goed om even voor je of achter je ook te kijken. Ik neem aan tenminste dat je al wel naast je gekeken hebt wie daar zit. Schud even een hand, zeg even hallo. Goedemiddag, ik ben. Wees welkom. Dit is een mooi begin van een gesprek wat je strakjes voor kunt zetten tijdens de koffie. Laten we gaan beginnen. Ik wil voordat we iets anders doen, graag even een jong verloofd stel aan jullie voorstellen. Wil je even gaan staan? Hey. Alles wat jullie hierover willen weten staat in de infomail en op Facebook. Er staan nog veel meer leuke foto's, maar schiet ze straks even aan, geef ze een huk en wens ze sterkte met alle voorbereidingen en vooral met de huwelijksvoorbereidingsgesprekken, want die gaan we plannen vandaag. Gefeliciteerd. Heel veel plezier in de voorbereiding. Goed. Een klein beetje spoorboekje voor de dienst. We gaan zometeen samen met de kinderen een mooi lied zingen. En daarna is het tijd om samen avondmaal te vieren vandaag. En dat doen we bewust voor in de dienst. Zodat de vaders en moeders met de kinderen eerst naar het avondmaal kunnen gaan. En daarna de kinderen naar de kinderdienst kunnen brengen. En ik heb de band op sokken weer horen repeteren beneden. Klopt, hè? Dus de kinderen gaan eerst naar de wind op sokken, de trap af, rustig, en rechtsaf en dan aan het eind van de gang samen met de wind op sokken zingen. En daarna wijzen zij je de weg. Goed, we gaan samen bidden en dan daarna de Heer aanbidden met een lied samen met de kinderen. Heer Jezus, we willen u heel erg danken dat we samen mogen zijn hier in dit gebouw en met elkaar. En vooral dat we u mogen kennen. Dank u wel, Vader God, voor de Heer Jezus. Dat we samen mogen vieren vandaag. Dat hij voor ons zijn leven heeft ingezet. En dat hij, nadat hij is gestorven, ook weer is opgewekt uit de dood door u. Dat hij leeft, dat hij bij u is. En dat hij daar een heel groot veelsmalend aanricht is voor ons allemaal. Samen met u en met hem. De Heilige Geest, we nodigen u uit. Wilt u in ons midden zijn vandaag? Wilt u ons helpen om te begrijpen wat de preek is, wat uw woord zegt en wat u tegen ons wilt zeggen. In Jezus' naam. Amen.
Ik dacht eerst bij dit liedje, ik ga iets zeggen. Wat betekent het nou, vul mijn hart Heer met uw geest? En ik dacht, we hebben... Wie heeft in zijn schoen gezet? Kijk. Onze dochter, die was het vergeten. Ik doe hallo. Ze staat daar. Ik was heel boos vanmorgen. Ja, maar ik moest zo snel naar bed voor jullie. Was ik vergeten om mijn schoen te zetten. Het was 9:15. Maar vanmorgen heeft ze hem alsnog gezet. Toen ze aan het aankleden was, hebben we de goud ingedaan. Maar ik dacht, vul mijn schoen. Maar dat vond ik een rare metafoor. Ik kon hem niet helemaal doortrekken. Ik dacht, laat maar zitten. Dus ik heb toch gezegd. Maar in elk geval, het gaat, vul mijn hart weer. Dat heeft te maken dat je van binnen zo enthousiast wordt over God, over wat God voor je heeft, dat je eigenlijk niet kan stoppen met erover te praten, net zoals, nou misschien niet net zoals je schoen vol is, maar zoals je misschien zelf vol bent over het cadeautje wat je gekregen hebt. En wat wel in de Bijbel staat, is dat de Heilige Geest, er staat niet het woord cadeau, maar dat het wel iets is wat God aan ons geeft als soort plaatsvervanger, omdat hij zelf naar de hemel is gegaan. En ik vind het zelf een heel mooi liedje. Dus, We gaan hem zingen. Misschien een goed idee om even te gaan staan. Dat zingt altijd wat lekkerder. En bovendien, het was hier straks ijskoud. Dus een beetje beweging nooit slecht.
Met uw geest, breng mij dichter bij uw hart. Vul mijn hart in, met uw geest, maak mij sterker, met uw kracht. Blijf dichtbij, wees mijn vriend, Heer. Laat u sterk zoals u bent. Laat uw geest mij nu helpen. Om te zijn als Jezus. Om te zijn als Jezus. Ik wil zijn als Jezus elke dag opnieuw. Vul mijn hart in, met uw geest, breng me dichter. Bij uw hart, vul mijn hart in, met uw geest, maak mij sterker, met uw kracht. Blijf dichtbij, wees mijn vriend in. Maak mij sterker. Zoals u bent, laat uw geest mij nu helpen. Om te zijn als Jezus, om te zijn als Jezus. Ik wil zijn als Jezus elke dag hoor. Vul mijn hart in, met uw geest, breng mij dichter, bij uw hart, vul mijn hart in, met uw geest, maak mij sterker, met uw kracht.
Heel even gaan zitten. In het Bijbelboek dat Lucas geschreven heeft, daar vertelt Lucas over wat hij gehoord heeft van de discipelen over dat de eerste keer, of eigenlijk de laatste keer, dat de Heer Jezus het paasmaal met zijn discipelen had. En op dat, die maaltijd is het avondmaal gebaseerd. Hij zei, de Heer Jezus zei, ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze paasmaaltijd met jullie te eten, voordat ik lijd. Want ik zal het paaslam niet meer eten totdat de werkelijkheid zal zijn geworden in het koninkrijk van God. En hij nam de beker met wijn en hij dankte God ervoor. En toen zei hij, drink uit deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie dat ik geen wijn meer zal drinken totdat het koninkrijk van God is gekomen. En hij, zei, hij nam de brood en dankte God ervoor. En toen brak hij het in stukken en gaf het aan hen en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk dan aan mij. Hetzelfde deed hij met die beker na de maaltijd. En hij zei, deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. Ik heb een beetje een gek verhaaltje gehoord vanochtend. Het was wel een grappig verhaaltje. Het was een verhaaltje wat vroeger een Joodse rabbi. En wat een rabbi is, dat weten de kinderen vast wel. Iemand, wat is een rabbi? Ja, oh.
Een leraar die veel over de boeken, over boeken wist en ook over veel dingen over God wist en dat dan aan mensen ging leren.
Helemaal goed, jongen. En zo'n rabbi die had altijd volgelingen. En eigenlijk, de Heer Jezus was ook een rabbi. Die had ook volgelingen. En die volgelingen noemde je dan discipelen. En er was eens een andere rabbi, later, toen de Heer Jezus al bij de Vader in hemel was. En die vertelde een keer een verhaaltje aan zijn discipelen om iets uit te leggen. Dus dat is een verzonnen verhaaltje. Maar hij wilde iets proberen duidelijk te maken aan zijn discipelen. Hij zei, er was op een gegeven moment een moment waarop hij door God een kijkje mocht nemen in de hel en in de hemel. En eerst kreeg hij een kijkje in de plek die niet zo fijn is, die de hel heet. En daar zag hij een hele mooie gedekte tafel met de lekkerste dingen op tafel. Eten en drinken en wijn en ijs en patat en kroketten. En ja, voor sommige mensen is dat niet. Maar het was ongelooflijk. En toen zag hij dat de mensen, hij dacht eerst van, is dit, ik ben op de verkeerde plek, dit kan niet. Hij dacht altijd dat dat een hele vervelende plek was. Maar toen zag hij de mensen aan tafel zitten. En die waren allemaal heel erg chagrijnig. En toen keek hij goed en toen zag hij dat die mensen allemaal hele lange armen hadden. Zo lang dat ze niet bij hun eigen mond konden komen. Dus ze zaten aan tafel en er stond allemaal lekkers. En dan konden ze wel aanzitten, maar ze konden het niet eten. Want ze konden niet bij hun mond komen. Verschrikkelijk. En toen, ineens was hij in de hemel. En er stond ook zo'n tafel. Net zo lekker. Met taart en frikandellen. Wat vind jij nog meer lekker?
Hamburger.
Hamburgers stonden er vast ook. En jij?
Pizza.
Ah! Pizza, ja. Alles stond er. En daar zaten mensen aan tafel en die hadden de grootst mogelijke plezier. Want toen keek hij goed, die rabbi. En toen zag hij dat die mensen ook van die lange armen hadden. Maar wat deden die mensen? Die zaten met hun handen zo aan de pizza en dan namen ze een stukje en dan probeerden ze het in de mond van degene die tegenover hen zat te doen. En dat ging natuurlijk af en toe mis. Dan zaten ze in de oor of in de ogen en dan hadden ze de grootste lol. Maar iedereen kon lekker eten. Want dan zat er iemand tegenover je en dan zei hij, ik lust wel een hapje kroket. En dan pakte iemand tegenover je zo heel voorzichtig een kroket en probeerde dan met die lange armen. En dan zat hij weer in je neus en dan. Maar wat die rabbi probeerde uit te leggen was, een van de dingen die in de hemel zo mooi is, is dat je voor elkaar zorgt en dat je samen plezier mag hebben. En dat wil ik je eigenlijk een beetje meegeven als we nu avondmaal gaan vieren. Je kunt zelf een stukje brood pakken en je kunt zelf een bekertje pakken. Maar probeer het eens te doen op die manier zoals die rabbi probeert duidelijk te maken. Pak een stukje brood voor iemand anders en geef het aan die persoon. En een bekertje met drinken voor iemand anders. Voor je vader of moeder, broertje of zusje of je vriendje. En zeg dan, dit is wat de Heer Jezus aan jou wil geven. Dat is genoeg. Oké? Okay? Heer God, dank u wel voor deze maaltijd en voor dit mooie verhaaltje van die rabbi. Dat u eigenlijk de eerste was die dat deed. U dacht niet eerst aan uzelf, maar u dacht aan ons. En u zei toen al, ik wil straks met jullie aan tafel dat feestmaal vieren. Alles zal er zijn. Maar vooral zal het heel blij en goed zijn als we weer samen zijn. En daar zien we naar uit en we danken u, Jezus, dat u zo voor ons gezorgd hebt. Dat u door uw lijden en sterven alles wat tussen God en ons stond heeft weggewassen. En dat u ons nu uitnodigt en zegt, als je dat gelooft, dan hoor je erbij. Dan hoor je bij mij. Dan ben ik jouw rabbi. We eren u, Jezus. Amen. De papa's en de mama's mogen nu met de kinderen het avondmaal gaan halen. Ondertussen vergat ik nog iets te vragen namens de peuters. De peuterleiding. Zijn er eventueel twee mensen die zeggen, ach, ik vind het zo leuk, zo'n grote groep, ik wil vandaag wel even helpen. Dat zou heel welkom zijn als je dat wilt. En het voordeel is, dan mag je ook als eerste naar het avondmaal. Dus als je wilt helpen, dan meld je bij Jeditja. De gezellige bende in de hoek is inmiddels wat opgelost. Nu mogen de grote mensen ook, hoor. Dus ga je gang als je avondmaal wilt gebruiken. En denk aan het verhaal van de rabbi. Bedien iemand anders.
Yeah. watches of the night. Lord, I lift my prayer to you. I love you and I need you. You uphold and strengthen me as I rest beneath your wings. I love you and I need you. Jesus, I love you. You're my portion, you're my treasure. Forever, I love you. I love you. I love you. I love you.
My soul is yearning for your living stream. My heart is aching for you. All that I long for is found in your heart. You are everything I need. You are the thirst. You are the stream. You are the hunger living deep inside of me. You are the food that satisfies. You are provision for the journey of our life. You are everything. You are. My soul is yearning for your living stream. My heart is aching for you. All that I long for is found in your heart. You are everything I need. You are the thirst. You are the stream. You are the hunger living deep inside of me. You are the food that satisfies. You are provision for the journey of our lives. You are the thirst. You are the stream. You are the hunger living deep inside of me. You are the food that satisfies. You are provision for the journey of our lives. You are everything.
You are everything.
You are everything. You are everything. You are. Spring flower in the rain, and no fallen angel is worthy to be worshipped, nor anything created. Who is like our God?
eigen leven, wat er ook gaande is. In ons land, in de wereld ook. In deze gemeente. U bent onze enige hoop, Heer. Dus laten we het nog een keer zingen.
Ik heb u nodig, God, want u bent al mijn hoop. U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op u, dat u mij redden zult. Geef mij uw leven weer.
Volgende nummer heb ik al een paar weken in mijn hoofd. Het is een hele oude. Ik denk 20 jaar geleden of zo dat ik die voor het laatst zong. Maar ik hoorde net van Henk Allen dat hij hier ook wel eens gezongen werd. Dus wie weet kennen jullie hem. En er zit één woord in wat ik al die 20 jaar nooit kende. Dus dat heb ik even opgezocht. Misschien ben ik niet de enige. Het gaat in het lied wordt een metafoor gebruikt van je hart als de grond waar dingen in kunnen groeien, waar God dingen in kan planten. En dan komt er een zin in voor die zegt, don't let my heart be fallow, met een A. En ik wist dus nooit wat dat betekent, dus ik heb het even opgezocht. En dat zeggen ze in het Engels over grond, die braakliggende grond, zeg maar, dus waar niks op groeit. Ik wist niet of jullie dat wisten, ben ik de enige? Nee, helemaal niet. Nou, we weten nu in ieder geval wat we zingen.
Soften my heart with oil, open my eyes to see, fill me with understanding, soften my heart to receive, soften my heart with oil, open my eyes to see, fill me with understanding, soften my heart to receive. I want all that you have for me, Jesus. Soften my heart to receive. I
for me. So open my understanding, soften my heart to receive. I want all that you have for me. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Will do. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want, and you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Close to you, never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm a friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. There's nothing else can take your place. feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want.
Begin. Oh, well.
Van God waai over ons, maak onze harten rein. Waai over ons, maak onze harten rein. Waai over ons, maak onze harten rein.
Ik weet niet of hoe jullie in een dienst zitten en of zo'n vergelijking die ik nu ga maken je helpt. Mij helpt het wel op een bepaalde manier. Als we samen familie zijn, gezin zijn, dan en je hebt elkaar een poosje, een weekje niet gezien, dan is er op het moment dat je elkaar weer ontmoet, is er een moment van aankijken, afhankelijk van hoe je in elkaar zit, is er ook een moment van aanraken. Bij mij thuis meestal wel. En als je heel nauw met elkaar verbonden is, is er waarschijnlijk ook een moment van omhelzen. En als je dat moment van omhelzing hebt gehad, dan is er meestal, oké, als die huk lang genoeg geduurd heeft, dan is er even afstand. Zo, vertel, wat speelt er? Hoe gaat het? Wat is er allemaal aan de hand in jouw leven? Wat heb je meegemaakt? Wat hebben we meegemaakt? En zo begint meestal dan een stukje gesprek en contact. En langzaam maar zeker dan gaat dat dieper. Meestal wel bij een maaltijd. En op een bepaalde manier lijkt ons samen zijn daar ook altijd wel op, vind ik. Je komt binnen, je hebt een tijd samen, je ontmoet elkaar even. En dan is het de ontmoeting met de Heer. En die aanbidding op een bepaalde manier is de huk. De huk van jouw hart naar hem toe en van zijn hart naar jou toe. En als je dan zou moeten uitleggen, oké, waar zitten we dan nu? Dan is nu het moment om even, oké, hoe is het? Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat speelt er? Dus ik wil nu echt twee dingen even delen met je die spelen in ons, met ons. En de eerste wil ik even Rikje vragen om assistentie. Waar ben je, Rikje? Ah, daar. En er hoort ook een mooi plaatje bij. Misschien kun je dat even op de monitor zetten. Ja, en dan legt Rikje uit wat dat plaatje is.
Ik ben nooit zo goed met de microfoon. Eigenlijk wil ik nog eventjes stoute schoenen aantrekken en nog iets anders doen. Want ik vond de aanbidding prachtig, dank je wel. En wat ik zo mooi vond, is dat het hart erin voorkwam. Heel veel. En nu dacht ik aan de gemeenteavond van dinsdag. En op de gemeenteavond willen we ook heel graag het hart van jullie horen, zien. Als we dat gedaan hebben, dan met elkaar ook een stapje verder in de organisatie zetten. Dus ik neem even de gelegenheid om daar even aan te herinneren. Dus als het lukt om er te zijn, probeer het zijn. Dat zou in de Wagenburgt, ja, om 7:30. Dus dit is een soort boekjesmoment, maar het heeft ook een link met de collecte. En ik heb een briefje, want ik ben nooit zo goed in gestructureerd vertellen. Dus, en ik heb erboven gezet, zet ik mijn bril op. Hoe ik ervaar dat God mij roept voor dingen die ik niet uitkies. En het gaat dus om de situatie rond Bouke Pieter en Annegreet. De meeste mensen zullen het weten dat hun huis 1,5 week geleden plotseling is afgebrand. En echt een drama. Even een stukje historie. Bouke Pieter en Annegreet hebben ooit een cursus meegedaan met mij, op kring gezeten. Ik was een kringleider. Herman zat ook op die kring. Ik heb in de thuisgrondcommissie gezeten toen zij in het buitenland zaten met een aantal vinjaarders en wat anderen. Daarna nog een groepje gehad waar zij ook in zaten. Ze zijn op een gegeven moment verhuisd, hebben in een joert gewoond. Dan ben ik een keer op bezoek geweest, een keer op de bouwplaats, toen ze met hun huis bezig waren. En ja, steeds blijven meeleven. We hadden zelfs een keer, zijn we in een pannenkoekenhuis geweest, met hun gegeten en toen vertelden ze dat ze zwanger waren. Nou, dat was een bijzonder moment. Kraamvisite geweest. Nog vlak voor de brand had ik contact met ze. En toen die woensdag het bericht van die brand, echt verschrikkelijk. Gewoon iets waar ze zo aan, aan gewerkt hadden, een droom, en die kapot ging. Nou, toen van alles gedaan, iets met een app, zodat meer mensen dat wisten wat er speelde. Maar zaterdag na de brand was ik op een conferentie. En toen had ik de lezing geskipt. En toen had ik een telefoongesprek met hen. Het eerste contact, het echte contact. We hadden wel wat geappt. En ja, toen hadden we dus een gesprek. En het was echt best wel een bijzonder gesprek. En we kwamen gewoon al snel dieper. Zo van, ja, dan heb je zo hard aan iets gewerkt en aan iets gebouwd. En heeft het dan zin gehad? Gewoon, ja, hoe kan dat nou dat het zomaar weg is? Het bijzondere was dat ik net een lezing had gehad. De conferentie had als onderwerp zin en onzin. En daar konden we wat over praten. Dus we zeiden ook van ja, het fysieke is weg. Maar er is natuurlijk wel heel veel gebeurd. Er is met elkaar gebouwd. Er is een droom. Er was een droom. Die is gegroeid. Dat is er allemaal nog, zeg maar. Maar het resultaat is eigenlijk weg. Nou, en toen Anne-Greet deelde, toen ze van ja, we hebben zoveel zorg en liefde ingestoken, ook met andere mensen. En ja, ze zei ja, wij hadden ook wel gedacht over dat we misschien ook afscheid moesten nemen van het huis, van het verbrande huis. En dat ook moesten aanbieden aan anderen die ook meegeholpen hadden. En als mensen dat dan wilden, wilden zij er ook graag bij zijn. Want ja, dan kon je dat samen, dat afscheid nemen. Nou, goed. Op een gegeven moment was het telefoongesprek af. En nou, in mijzelf begon een soort gebed of zo. Van ja, gewoon ja, voor deze situatie. Doordat ik hun gesproken had, werd het nog concreter, zeg maar. En ik dacht ook, ja, dat afscheid van de bouwplaats. Nou, ik was er wel eens geweest, maar ik had zelf niet heel hard aan gewerkt of zo. Dus voor mij hoefde dat niet zo nodig. Maar toen dacht ik, ja, maar voor hun is dat wel heel belangrijk. En zij dachten eigenlijk ook meer aan de mensen die meegebouwd hadden. Maar ik dacht eigenlijk aan hun. Nou, goed, ik ging gewoon weer door in de waan van de dag. En toen die avond, toen dacht ik ineens, het zou mooi zijn als iemand met God afscheid nam met hem van die plaats. Een soort ceremonie. Ik moest denken aan dat je ook afscheid neemt van iemand die overleden is. En het werd me ook ineens duidelijk van ja, ze hebben eigenlijk nu geen gemeente meer. En toen dacht ik, maar wie? Ik niet. En toen dacht ik, oh, oké. Of toch? Zo ging het ongeveer. Nou, wat er toen gebeurde is dat ik, ja, ik heb toen heel veel afgestemd. Zo van, ja, is dat dan grootheid, waanzin? Of wat is dit? Moet ik zoiets doen? Eigenlijk vond ik het ook heel moeilijk en ingewikkeld, spannend. Is dit wel een goed idee? Nou, ik heb dus eigenlijk met heel veel mensen gecheckt op die conferentie. Gewoon een paar mensen met wie ik was. Ook wat in het netwerk. Ook een aantal van jullie. En eigenlijk was het antwoord gewoon van ja, het is eigenlijk wel goed om het te doen. En wie kan er dan nog meer? En wie zou er dan wanneer naar die bouwplaats kunnen? En nou, zo langzaam ontstond er wel iets. Uiteindelijk kwam ik met een vriendin van hen. Die had ik dus wat beter leren kennen. Die kende ik wat beter. En die zei van ja, je moet ook even checken nog een keer bij hun. Zo van, nou, dus ik had Anne-Gree dinsdag aan de lijn. En die zei van ja, nee, geweldig. Mooi. En ik vroeg, heb je iets van muziek dan? Nou, dus ik kwam meteen met een nummer van Jedi, ook leuk, gemeentelid, ooit. En uiteindelijk, nou, dus die woensdag zijn we gegaan. En die vriendin die ik dan een beetje kende, die heeft mij opgehaald. En in de auto waren we nog heel druk bezig. En ze had rozen meegenomen, vond ze eigenlijk een beetje gek. Van, kan dat eigenlijk wel? En zo ging het eigenlijk ook een beetje van, ja, we wisten allemaal niet van, wat gaan we nou doen en wat voor vorm of, ja. Nou, uiteindelijk zijn we dus daar geweest met drie vriendinnen die ze kennen van het ontwikkelingswerk. En ik. En we hebben eerst een beetje rondgelopen en we hebben ook ja, verhalen gedeeld. Ook over van hoe dat nou was, die nacht met de brandweer. En ik had de afspraak afgezegd voor mijn werk. Ik dacht zo van, nou, ik ga maar. En ja... Uiteindelijk hebben we een kleine ceremonie gehouden. En wat wel bijzonder was, was een van die vriendinnen, die kwam eigenlijk heel laat. Ze stond in de file. Daardoor werd het dus heel laat. Ik werd een beetje zenuwachtig. Want het werd donker. En past het wel in de tijd. Maar uiteindelijk was dat dus eigenlijk heel mooi, dat het donker werd. Want die nacht dat het gebeurde, was het ook donker. Anne-Greet haalde kaarsjes uit de pipowagen om daar nog neer te zetten. Die vriendin, ja, die had weer rozen, die had ze gekregen de dag ervoor. Want die had iemand, die was flauwgevallen bij de kassa. En die had ze geholpen. En toen had ze van de winkel rozen gekregen. En dus die rozen zijn het. En die zat er ook een beetje mee in de wagen. Van, nou ja, goed, maar we hebben dus een kleine ceremonie gedaan. En wat we hebben gedaan is, ja, we hebben muziek gedraaid. En je moet je voorstellen dat we daar gewoon midden op die bouwplaats stonden. Het was eigenlijk wel mooi dat het wat donker werd, wat licht. Van die kaarsjes. En om ons heen werd er gewoon nog gebouwd. Er was een kraan die ronddraaide. En wij stonden daar intiem met elkaar. En eigenlijk het gebed wat ik die zaterdag al had, die hebben we gewoon eigenlijk gebeden, stap voor stap. En ook, nou, het was bidden en praten. We hebben ook herinneringen opgehaald. We hebben nagedacht over drama en dat, hoeveel vragen er eigenlijk zijn en dat die allemaal niet beantwoord worden en hoe je daar dan mee omgaat. Over loslaten hebben we het gehad. Ook gedankt voor mensen al die geholpen hebben. En zo was het. En wat bijzonder, deze foto die heeft Anne-Gree dus zelf gemaakt. En die had ze nu op haar app gezet. En nou ja, voor mijzelf was het best wel een bijzondere ervaring. Ook wel, het was niet makkelijk. Maar op de een of andere manier heb ik gewild en gedurfd om beschikbaar te zijn. En ja, op de een of andere manier was het een soort bedding, ook voor de anderen. Ja, voor Gods werk, denk ik. En ik denk dat het iets van troost of nieuwe hoop, dat hoop ik dat het gebracht heeft. Maar het is gewoon niet echt meteen dat ik denk van yes, dit is iets wat ik wil gaan doen of zo. Dus ik heb echt, ja, God heeft me echt een beetje bij de kladden gepakt. Zo van, ga maar. Hoe het nu is met hen. Ik weet dat ze een beetje rust hebben genomen. De bouwplaats is inmiddels opgeruimd, dat was vorige week. Herman en Leontine zijn nog wezen helpen. Ze kunnen nog steeds hulp en gebed gebruiken. En deze maand is de diaconale collecte voor hen. Dus een beetje gemengde boodschap. Dank voor jullie aandacht. En alle eer aan God.
Mooi, dankjewel. Dat was één familiebericht. Een tweede familiebericht is dat we een hele rij mensen hebben die we graag aan jullie willen voorstellen als nieuwe leden van onze familie. Marlies en Eva hebben geholpen om een vingervisiecursus samen met mij te organiseren. Of zij hebben het eigenlijk gedaan hoor, helemaal. En vandaag hebben we de meesten kunnen strikken om hier te zijn. Dus als jullie met z'n allen hierheen willen komen, en Marlies ook dan, en Eva, dan kunnen jullie helpen. Ja, en de eentje is al zo actief, die zit al bij de baby's. Dus dat gaat goed. Kom maar, dan vormen we zo een rij, kan iedereen een beetje naar jullie staren. Het wonder is alleen maar dames deze keer. En we willen heel kort even Marlies en Eva de microfoon geven om bij hen langs te gaan. Dan kunnen ze heel even zichzelf voorstellen. En als jullie in ieder geval iets noemen waaraan we jullie kunnen onthouden. Dat hebben we al geoefend in de vingervisiecursus. Dus daar misschien weet je er nog wel wat van. Begin maar gewoon. Dan geef ik deze microfoon zo aan Eva. Doet dit?
Ja. Dit is Milou. En Milou zit ook bij ons in de kapelgroep, dus daar kennen we haar ook al van. Maar ja, waar kunnen mensen jou aan kennen? Wat vind je leuk om even over jezelf te vertellen?
Moet ik het zeggen?
Even dit dus de naam en waar kunnen we jou aan?
Ja, lekker om af te trappen. Ik vind het wel een beetje spannend, maar... Ook dat nog, ja. Ik zei net dat ik het wel een beetje spannend vind, al die gezichten vormen, maar... af en toe kom ik hier in de kerk en meestal ben ik bij de kapelgroep aanwezig. Dat is een fijne plek voor mij. Ik ben 30, ik woon in Bennekom. Misschien waar jullie me aan kunnen herkennen is dat ik graag motor rij en klim. Ook in de rotsen, in de bergen. Dus wel erg van buitensport hou. En dat is best wel iets bijzonders, dat klimmen. Dus misschien dat jullie me daaraan kunnen herkennen.
Ga jij nu?
Ja, ik ga nu. Ja, Menno is altijd van improviseren. Dan heb je ook ineens een rol en zo. Dus hallo. Wie ben jij en wat wil je vertellen over jezelf?
Ik ben Meertje. Wat vertel je dan? Ik ben 25 jaar. Nee, 26. Sorry. Ik woon hier om de hoek bij het Arboretum. En mijn hobby's zijn musiceren en in de natuur zijn. Maar ook lekker gezellig met andere mensen kletsen of... eten samen, dat vind ik ook heel erg leuk. Nou ja, zoiets.
Ja, dit is... mag je jezelf trouwens wel even voorstellen. En wat je verder over jezelf wil vertellen?
Ik ben Lydia. Ik ben 24 jaar. Ik ben lid geworden... Lid? Ik word niet echt lid, hebben we al over gehad. maar waar je mij kan herkennen... Ik ben altijd wel in voor iets nieuws. Enthousiast om nieuwe dingen aan te pakken... Ja. Spreek me maar een keer aan.
Anne, wie ben jij?
Ja, wie ben ik? Ik ben Anne te Braak. Een deel van mijn gezin is thuis. Matthijs en Hilde en Elisa. Jullie hebben ons misschien ook wel op het gemeenteweekend gezien. De spanning van Sint Maarten en Sinterklaas, dat kwam er allemaal daverend uit. Dus je kan me wel vaak herkennen met een schreeuwende peuter de laatste tijd, maar goed. We hebben hiervoor in de Vineyard Utrecht gezeten. Altijd hele positieve verhalen gehoord van Jan Bernard. En nu wonen we in Ede. Dus ook weer heel fijn om weer bij de Vineyard familie te zijn. Dus ja.
Nienke, vertel eens wat over jezelf.
Ik ben Nienke. En net zoals Anne kom ik uit Utrecht over. Ik ben beland in Lunteren. Dat is niet per se wat ik zelf bedacht had. Ik zoek namelijk een huis, dus als jullie nog iets weten, graag. Of kom je Lunteren wonen, dan heb ik wat meer gezelligheid. Dat mag ook. Ik fiets van Lunteren elke zondag als we hier kerk hebben hier naartoe. Dus als je me op de weg ziet fietsen, zwaai.
Kirsten. Ik ben Kirsten, ik ben 27 jaar, ik woon in Bennekom. En jullie kunnen mij herinneren aan mijn stralende lach en mijn gezellige aanwezigheid. Miranda. Hi. Ja, vertel eens wat leuks over jezelf.
Vertel eens wat leuks over jezelf. Nou, ik ben Miranda. Ik woon hier trouwens ook om de hoek. In Wageningen. Ik woon hier al een tijdje sinds studeren en ik ben hier gewoon een beetje blijven hangen. Verder vind ik het eigenlijk leuker om niet iets over mezelf te vertellen, maar over de gemeente. Ik vind het echt superleuk om hier te zijn. En nou, ik vind het schouderklopje voor jezelf. En dank aan God.
Dankjewel.
Ja. Hey, het lijkt mij fijn om hun... jullie hebben al geweldig geapplaudisseerd, maar laten we hen ook zegenen. Zo hier, vanaf onze stoel, als je misschien een zegende hand wilt uitstrekken. En dan straks bij de koffie echt even schiet ze aan. Maak kennis, stel jezelf voor. Want jullie kennen nog niet al die namen natuurlijk, dus, of een deel. Maar laten we bidden voor jullie in assume the position. Heer, dank u wel voor deze nieuwe mensen, voor deze vrienden die we ons hebben leren kennen, die zich hier thuis zijn gaan voelen en samen met ons op willen trekken achter u aan. En we zegenen jullie en we heten jullie in de naam van Jezus welkom in ons midden. En we zijn dankbaar dat jullie hier nu bij ons willen zijn. En we zeggen ook jouw kleur, de gave, de genade die God jou gegeven heeft, datgene wat jij meebrengt, dat willen we ontvangen in ons midden. En daardoor zullen we een beetje veranderen en dat is goed. Wees welkom in Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. Alek en Michiel hebben jullie gelezen. Die gaan nu een stukje met ons nadenken over een aantal dingen. Maar ik heb beloofd dat ik dat, of gevraagd of ik dat ook even mocht inleiden. We gaan eigenlijk al een beetje advent naar voren halen deze maanden. Door het te hebben over familie. En in het bijzonder, ik ben vorige week, als je de online dienst hebt bekeken, dan heb je waarschijnlijk dan hebben we het over de familie van Jezus. Van buiten naar binnen gaan we kijken naar al die familieleden die in de Bijbel genoemd worden van Jezus. En gaan we kijken wat valt er uit hun leven te leren. Maar dat thema familie willen we op allerlei manieren uitdiepen. En vandaag gaan we dat ook een klein beetje doen. Want het is een bijzonder thema. Je hebt allemaal een familie. En tegelijkertijd word je ook uitgenodigd om in de familie van God deel te worden. En op een of andere manier zijn wij ineens op een bepaalde manier ook weer familie. En ja, wat kunnen we daarover leren met elkaar als het gaat over onze families, over waar we tegenaan komen in die ongelofelijke belangrijke relaties. En wat kunnen we leren van de familie van God? En dat is een beetje die thema's van de zondag 1 en 3. Die mensen die hebben het letterlijk meegemaakt dat Jezus op ooghoogte kwam. En moet je je dat voorstellen, dat God ineens je familie is. En tegelijkertijd moet je je dat ook voor proberen te stellen. Want Jezus zegt over ons dat wij, wat hem betreft, deel zijn van Gods gezin. Dat we zijn broers en zussen mogen zijn. En tegelijkertijd is hij onze rabbi, onze heer. Degene die wij volgen, die we dienen. Hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? Nou, die mensen die Jezus letterlijke familie waren, die hebben daar hun weg mee moeten zoeken. Die hebben dat als eerste aan de lijve heel dichtbij ondervonden. En vandaar dat we proberen in die serie daar wat naar te kijken. Wat valt er van hen te leren? De eerste waar we naar gekeken hebben afgelopen week was Zacharias. En ik raad je aan om die preek nog even te beluisteren. Dan ben je helemaal bij. En dan gaan we volgende week nog een stapje dichterbij komen. Maar vandaag gaan Michiel en Alek op een hele andere manier iets samen met ons overdenken rondom familie. Wie wil je één of twee? Michiel heeft twee en Alek heeft één.
Alec, ik was aan het nadenken over familie, een beetje aan het exploreren. Het thema, het waren een half uur, hadden allerlei vragen en dilemma's, films, series, bijbelse noties bij elkaar. En toen zei Alec, waarom doen we dat eigenlijk niet op het podium?
En niet zozeer omdat we zo graag op het podium
jawel
willen zitten.
Ja?
Ja.
Okay, nee.
Ieder zijn deel, ieder zijn deel.
Ja. Nou, dus eigenlijk is het een soort dialoog met de Bijbel, gesprek met de Bijbel open. En een soort vogelvlucht in inleiding over familie en gezin. Maar voordat we dat gaan doen, willen jullie even aan het werk zetten. En dat is wel goed, want er zijn al heel veel dingen tegen jullie gezegd.
Misschien nog één ding om te zeggen. Dit is een experiment.
Oh ja, toch.
Dus even een korte disclaimer. We zijn aan het kijken van, zou deze vorm kunnen helpen? Dus we willen eigenlijk ook gewoon graag een dialoog hebben. Maar we willen ook een stukje interactie. En het gaat dus echt inderdaad over, van hoe kun je nou met de Bijbel in de hand en ook gewoon met je eigen ervaringen nou zo'n onderwerp een beetje uitdiepen, zeg maar. Dus het is ook een beetje een gedachte-experiment. Zeg maar. Dus je moet zeg maar, het, niet alles wat we zeggen staat in steen gebeit. Maar het gaat even van stel je voor dat of wat als puntje, puntje, puntje. En op die manier kun je de Bijbel in een soort van ander licht gaan bezien. En dan ga je echt in gesprek met de Bijbel. Dus dat misschien nog ter aanvulling.
Heel goed. Eerst willen jullie laten nadenken over je eigen gezinsscript. Dus wat was het als nou je gezin van herkomst een je zou daar een trailer van maken van het verhaal wat je gezin is. Wat zou er dan in die zin staan? Dat is een beetje ingewikkeld. We geven zo ons voorbeeld van onze eigen gezinnen. Dus als het heel kort zou zijn, wat typeert eigenlijk jouw gezin van herkomst? Wat zeggen anderen over je? Wat zijn dingen die je absoluut niet moet doen, wat gewoon nooit gebeurt? Want wij zijn gauwman. Wij zijn. Nou, dus. Denk daar even over na. Alec heeft een ongelooflijk pretentieuze gezinsscript.
Moet ik dat nu zeggen?
Zeg het maar,
okay.
Ja.
Nou, terugdenkend aan onze gezinssituatie vroeger thuis, denk ik dat het in deze zin samengevat zou kunnen worden. Zoiets als, wij houden de boel bij elkaar en wij laten het niet escaleren.
Niet escaleren. Niet escaleren, nee. Dat is belangrijk.
Ja, niet escaleren. Nou, het mag niet escaleren.
Ja, dus ik schaam me een klein beetje van voor mijn eigen gezinsscript. En dat laat ook meteen wel zien dat het niet het eind van een verhaal is, maar het begin. Wij hadden als script, wij zijn anders. Wij zijn origineel. Wij hebben stijl. Wij zijn boeiend. Ja, dus dat is het bescheiden deel dan. Wij helpen en wij gaan jou veranderen. Ja, en daar heb ik dan al die therapie voor gehad. Maar je zal zien, als je er zelf over na gaat denken, dat je met sommige dingen blij bent en andere minder. Dus wat gaan we doen? Wat is belangrijk waar we in jouw gezin tijd en aandacht aan besteed? Wat zou nou een soort samenvatting, trailer kunnen zijn van je gezin. En schrijf dat even op je telefoon als zin. Wij, en dan noem je eventjes je achternaam. En dan komt die statement, een soort Twitterbericht. Het mag niet langer zijn.
280 tekens is dat tegenwoordig.
Ja, 280 tekens.
Over escalatie gesproken trouwens, Twitter. Ja. Maar goed.
Twee vinkjes kost 7,50. Ja, neem je tijd even, niet te
het
lang.
Gaat dus over je gezin van herkomst.
Ja.
Niet over het gezin waar je nu misschien ouder van bent.
Precies. Misschien kun je het in al zijn onvolmaaktheid, want het is best, je moet er echt goed en iets langer waarschijnlijk over nadenken, maar zie het als een soort begin. Het even vertellen voor zover je dat wil, maar ik moedig je wel aan om het wel te doen, met degene die naast je zit en die je nog niet zo goed kent. Of die je achter je zit, of dat je even omdraait. Wissel het even uit met elkaar.
Als je durft dan.
Nee, ook als je niet durft. Moet je gewoon doen. Ik heb ook vreselijke dingen gezegd.
Best vorm van dienst is natuurlijk heel veel gezender. En dan worden mensen uiteindelijk zijn gezegd, waarom eigenlijk al verzadigd? Dus nu kan er weer even wat uit. Ja, ik vind dat niet zo, ik vind niet zo'n wijze keuze. Nou, je moet eigenlijk nadenken, wat doet dat stapelen? Want anders is er gewoon te weinig ruimte over. Wij hebben hier ook nog jaren. Nou ja. Maar ik denk wel dat het inhoudelijk dan oké is. Ja, als je ziet hoe mensen wegzakken, dan... overbodig of je zit het juist in de weg. Nou ja, je kunt hier ook bij laten. We zeggen, je kunt nog laten bidden voor je.
Het is heel wreed om nu jullie te onderbreken. Maar het moet wel even, want er is een vervolgvraag. Alec had nog een kleine... opmerking erbij, bijsluiten?
Het klonk allemaal best wel vrolijk, zeg maar, wat jullie zeiden. Of misschien heb je wel gewoon gelachen over de eigenaardigheden van je gezin. Maar bedenk dat dit misschien wel een soort scratching the surface is. En dat je misschien wel echt voelt van ja, maar er is eigenlijk veel meer. Dus laat dat misschien ook een begin zijn van hoe is dat bij ons thuis vroeger gegaan? En hoe ben ik daarmee omgegaan? En hoe, nou ja, goed, dat gaan we zo nog vragen verder. Maar
we hebben nog één vervolgvraag, hè? Ja. Want het is natuurlijk zo... je bent niet veroordeeld tot je gezinscrypt, maar het is wel heel bepalend. Je gaat allerlei andere dingen meemaken in je adolescentieperiode, in je studentenperiode, opleiding. En bij vrienden thuis kom je bij andere gezinnen. Je krijgt corrigerende ervaringen van God zelf. En mijn vraag dan nog even aan jullie is, of onze vraag aan jullie is, van wat heb je nou geleerd over jezelf dat je anders bent dan wat de rol in je gezin is? Dat je zegt, dit heb en dan... En dat is ook heel goed voor de komende kersttijd. Wat betekent dat als je daarmee terugkomt in het gezin van herkomst, waar iedereen jou weer terugzet in de rol? Nee, sorry. Daar gaan we eigenlijk niet aan beginnen. Ja, de vraag is, je hebt allerlei dingen ook ervaren buiten je gezinscrypt en dat je ook andere definities van jezelf hebt gevonden en in andere gezinnen bent geweest en door God zelf mogelijk veranderd bent, waardoor je denkt, maar ik ben ook dat. Maar als je daarmee terugkomt in je gezin van herkomst, zet dat op spanning. En wat gebeurt er dan? Dus dit is om het even makkelijker te maken. Nou, denk daar nog even over na en wissel dat nog uit. En dan zeggen wij nog een paar dingen en dan ben je er vanaf.
Dan gaan we echt beginnen.
Ja.
Thank you.
To be continued. Dank jullie wel.
Ga gewoon door.
Nou, dan heb je in elk geval nog wat om over te praten. Misschien tijdens de koffie of thuis.
We hebben als titel boven ons voorgenomen gesprek, wat we eigenlijk al gehad hebben, een beetje overdoen. Het is eigenlijk een soort podcast, hè? Achtig iets. Het is een gesprek en jullie luisteren mee. Hoe verhoudt God zich nou eigenlijk tot onvolkomen gezinnen met breuken en scheuren? En hoe gebruikt hij deze om zijn koninkrijk te vestigen? En hoe kan God familie en gezin ook genezen? Dat gaan we natuurlijk niet allemaal beantwoorden, maar wij waren er wel van onder indruk dat, ondanks veel voorbeelden van hele rare gezinnen en families in de Bijbel, God zijn heilsgeschiedenis voortzet door die gezinnen. Dus laat dat een troost zijn, als je het niet zo goed doet. Wij begonnen eigenlijk bij God is liefde. En dat is een samenvatting die Johannes dan gaf over, ja, als je God wil typeren, heel kort, dan is hij liefde.
Maar ja, liefde is een ontzettend containerbegrip natuurlijk, wat een soort van heel veel uitleggen kan hebben. Dus je zou eigenlijk, zou je dus kunnen zeggen, nou ja, als je dan kijkt naar de drie eenheid, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, en dat zeggen wij in Renen bij de Acacia ook wel eens, van God is community. Of God, ja, de drie eenheid is eigenlijk ook een soort gezin op zich. Of in elk geval is relatie op zich.
Ja.
Dat vind ik een hele mooie, heel mooie start, zeg maar.
Dus als God is een gezin, als je dan zou zeggen God is liefde, zou je zeggen God is ook een gezin.
Ja, God is een harmonieuze relatie waar, ja, vrede heerst. En
ja, dus dan is het niet vreemd dat gezin en familie ergens een rol speelt in zijn plannen.
Ja, ja, je zou eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat soms zeggen ze wel eens van, ja, waarom had God het dan nodig? Of nee, God was eenzaam in zijn eentje, dus hij wilde mensen maken. Maar eigenlijk was God helemaal in zichzelf helemaal voldaan of zo, zou je kunnen zeggen. En heeft God niemand nodig? Want als God relatie in zichzelf is, dan is dat niet nodig. Maar als je dan zegt God is liefde, dan kijk ik er een beetje naar als dat was zo mooi dat God als het ware zichzelf, Die als daar die kring, weet je wel, van God die danst, een mm-hmm, soort van dans met elkaar, dat die een soort van open gaat en dat die daar mensen aan toe wil voegen of zo.
En daarmee heeft het wel ingewikkeld gemaakt.
Ja, nee, dat is waar.
Want
er zijn geen volmaakte danspartners.
Precies. Staat constant op elkaars tenen. Dus het eerste gezin was Adam en Eva, hè? En hoe groot succes was dat?
Ja, dat is een hele retorische vraag natuurlijk. Ja. Maar ik vind het dus wel inderdaad apart, zeg maar, dat je eigenlijk in, je weet dat ik een enorme Genesis-fan ben, maar dat het in hoofdstuk 3 eigenlijk al een soort van spiraal, neerwaartse spiraal gaat. En dat inderdaad het eerste gezin, zeg maar, wat dan een soort van het modelgezin zou moeten zijn, van zo moeten we het doen, dat eigenlijk al helemaal een soort van gemankeerd is. Dat vind ik best wel ingewikkeld eigenlijk. Dan denk ik, nou, als de Bijbel een boek is waar je een soort van aan wil spiegelen en dat het een moreel voorbeeld is en het gaat op pagina 2, gaat het fout.
Eén zoon vermoord, de andere zoek.
Ja.
En dan aan het ontbijt op zondag. Wil jij een eitje? Ja. waar heb je het dan over?
Ja, ja, precies.
Dat is eigenlijk een jeugdzorgzin, hè? Adam en Eva. Dus...
Nou ja, 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 dat is echt wel... En inderdaad, die zoon die gaat er vandoor natuurlijk. Die, nou ja, dat is ook wel heel mooi symbolisch. Die gaat naar het oosten, hè? Die sticht de eerste stad. Het oosten staat al het symbool voor de ballingschap, zeg maar. Dus eigenlijk gaat die K in, zeg maar, die vermoordt zijn broer. En die gaat meteen in ballingschap, zeg maar. Nou, exit, gezin 1.
Ja, ik las vandaag net een artikel over... een vrij uitgebreid onderzoek, maar je weet nooit, als ik dat tegen Ans zeg, zegt ze altijd, ja, hoe groot is die steekproef en zo. Maar ik ga altijd direct aan de haal met een artikel. Dus dan weet je... dat 7 van de 10 ouders een favoriet kind hebben. En dat betekent dus dat er oogappels en zondebokken eigenlijk daar achter vandaan komen. En dan denk je, nou, ja, bijvoorbeeld ja. Jacob, hè, met ja. zijn...
Ja, nou ja, Jacob als jongste die soort van eigenlijk de zegen wil natuurlijk. Dus daar ja. zie je al een soort van...
Maar dat vonden ze ook een hele leuke jongen.
Ja.
Dus met andere woorden, jaloezie is ook een heel belangrijk thema in families, in gezinnen.
Nou ja, dat bedoel ik, als je kijkt naar Kain en Abel was dat natuurlijk al op een of andere manier werd dat offer van Abel, dat werd... Ja. geaccepteerd. We weten niet waarom, zeg maar. En ik, volgens mij is dat ook het hele idee. Van het gaat niet over dat het heel onrechtvaardig is. Maar het gaat er volgens mij over dat je daarover nadenkt. Van wat gebeurt er dan als je het gevoel hebt dat die ander wordt voorgetrokken of belangrijker is? En hier zie je ook weer van de jongste wordt verkozen boven de oudste. Hè? Dat is ook zo'n terugkerend thema.
Ja.
Maar dat ja, roept wel natuurlijk heel veel op.
Nou ja, dat zou iets kunnen zijn waar we het een keertje over hebben. Jaloezie is eigenlijk het idee dat er van de ander meer wordt gehouden dan van jou en dat dat terecht is. Dat is de angst die erin zit. Dat je denkt, het klopt ook, want ik ben ook minder of ik ben ook minder slim of ik ben minder handig. Of ik verdien die liefde van mijn ouders minder. Dus het is een heel gevaarlijk iets wat dan ontstaat, kan ontstaan.
Ja, ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk, kan de grond leggen voor allerlei gedragingen later natuurlijk. En het kan natuurlijk zijn dat ouders en broers of zussen dat ook helemaal niet doorhebben of zo. Dus dat je nee. dat er allerlei, er ontstaat van alles op de ondergrond, ja. op de achtergrond. En dat gaat een eigen leven leiden. Maar goed, dan hebben we er nu dus de eerste twee...
Ik wou nog iets zeggen over Isaac eigenlijk. Want dat is een van die aartsvaders die mij enorm intrigeert. Omdat er vrijwel niks bekend is van hem. Hij heeft eigenlijk niks gedaan. Hij zat in een tent. En toen werd een vrouw naar hem toegebracht. Dat ging niet eens iemand...
Hij ging niet zelf op zoek.
Hij ging niet iemand versieren of op zoek. Maar het werd gewoon gebracht. En daar was hij heel blij mee. Maar toen dacht ik later... misschien was Isaac ook wel getraumatiseerd iemand. Als je 12 jaar bent en je maakt mee dat je vader een opdracht krijgt van God om jou te offeren, dus met een mes boven je zit, en dat hij dat op het allerlaatste moment niet doet, dan denk je, wat voor vaderbeeld en wat voor godsbeeld volgt daar nou uit? Want hij heeft het wel voorkomen, maar ik denk dat hij altijd dacht van elk moment kan de wind weer uit een andere hoek waaien.
Ja, en denk je echt dat dat zo... Ja,
ja nou, dat is dus iets wat je niet kan bewijzen. Daar hou ik heel erg van. Dat kan niet tegengesproken worden. Maar dat zou kunnen dat je denkt van... Dat je gewoon denkt van, ik kan best stil zitten. Want wat is dat voor God? En wat gaat hij nog meer vragen? En wil ik sowieso wel aan een gezin beginnen? Want wat gaat hij van mij vragen? Dus ik dacht, daar val je een beetje stil van. Dus dat moet voor hem in ieder geval niet heel eenvoudig zijn geweest. Dat ben ik
nee,
weet dat, wel zeker.
Nee, nee. Nou ja, goed, ja, je hoort natuurlijk inderdaad van... Abraham had in elk geval groot geloof. En die zei natuurlijk van, als we hebben aanbeden, dan komen we weer terug. Maar je weet inderdaad niet hoe dat voor Isaac is geweest.
Nou ja, hij moest eigenlijk al het geloof van zijn vader niet lenen. Dus het meest intense wat hij meemaakte is dat die vader Abraham bereid was om... hem op te geven, hem te doden. Hm. En dan lijkt mij ingewikkelde geloofsopvoeding.
Ja, inderdaad.
Nee, dat dus is als je geloofsopvoeding niet zo goed lukt...
Ja, dat... Ja, dat...
ja nee, het kan ook.
Nee.
Ja. Nee. Maar nee. Het lijkt mij... Maar goed, dat is...
Nee, maar goed, maar ook dit is natuurlijk een soort van... stel je voor dat, hè. Dus we weten het niet. Maar ik bedoel, als het dan gaat over van... hoe werkt dat in zo'n verhaal... dan is dit iets om over na te denken in ieder geval. En nou ja, je kan sowieso zeggen dat natuurlijk die gezinnen van die aartsvaders, daar was elke keer wel wat aan de hand natuurlijk. Ik bedoel, dan hebben we het nog niet over Jozef gehad natuurlijk. Met die broers, alle 10 zijn zij jaloers.
Dat is jaloezie natuurlijk.
Jaloezie. Ja. En die jongste, die een soort van, eigenlijk van tevoren al een soort van sterrenlures krijgt. En eigenlijk door een soort van diep dal heen moet om te... Ja, heel wat mee moet maken voordat hij eigenlijk klaargestoomd wordt voor de rol die hij uiteindelijk gaat krijgen, zeg maar. Dus die heeft een hele reis ook te maken.
Nou ja, dus daar zit steeds, en dan hebben we nog niet eens over David gehad, en dat gaan we ook niet doen, want dan val je echt in slaap. Maar er zit heel veel ambivalentie rond gezin en familie, dus we hoeven het ook niet op te hemelen. Hè? Dus de Amerikaanse slogans van, wat was het, God's family and country.
Ja, ja, ja.
Dat is als een soort heilige drie-eenheid. Dat je denkt, en al die Disney-films, die kunnen wij vanuit de Bijbel enigszins relativeren. Dus neem die niet te serieus. maar wij kwamen toch tot de conclusie, en misschien is dat wel een realistisch en hoopvol uitgangspunt van het gezin is gebroken en onvolkomen. Dus ook de gezinnen waar wij uitkomen. Maar toch een context waarbinnen God zijn heil doorgeeft.
Nou, als je kijkt naar de familielijn van Jezus natuurlijk, dat zit echt vol met gebroken mensen. En mensen van buiten het volk Israël, met mensen die overspel gepleegd hebben. Nou ja, lees al die verhalen maar eens. Kijk maar eens even naar dat geslachtsregister van Jezus in de Matthäus en in Lucas. En ga al die verhalen maar eens langs. En dan zie je dat het vol onvolkomenheid eigenlijk zit. En
Dat was wat ik nog vergat, maar wat tegen Eva werd gezegd van je zal met smart kinderen baren. Ik heb het ooit eens een keertje hier eerder, 20 jaar geleden, iets over gezegd. Kinderen doen pijn. Kinderen doen pijn. Omdat je zo verweven bent met hun geschiedenis. Je maakt je zorgen. Ze kunnen je teleurstellen. Ze kunnen je hart breken. Kinderen doen pijn. Maar omdat God zichzelf vader noemt, zijn wij ook als ouders... En ook onze ouders weer zijn ook kinderen. En dat doet God ook pijn als wij dingen doen, maar hij gaat niet weg. Hij blijft erbij. Dus dat is zowel iets realistisch dat je denkt, wat doe je zelf aan door levenslang verbonden te zijn met kinderen die niet van jou zijn. Niet jouw eigendom, maar waar je wel heel dicht op betrokken bent.
Ja, eigenlijk de hele Bijbelse geschiedenis natuurlijk van God die zich verbindt aan het volk. En het volk dat elke keer weer die kant en die kant op gaat. En God die elke keer weer zegt van, maar ik laat je uiteindelijk, hou ik mijn part of the deal, zeg maar. Ook al gaan jullie een andere kant op of zo.
Dat is
ook heel hoopvol. Ik bedoel, dat is al, dan hebben we het nog niet eens opgelost. Maar het hele idee van God die zegt, ik blijf erbij. Ik ben erbij. Nou, dat is ook wat zijn naam natuurlijk betekent. Dat vind ik al heel hoopvol, inderdaad.
Nou, het gezin zelf heeft ook verlossing en genezing nodig. Dat verbaast ons niks. Dus in die zin is onze onvolmaaktheid niet het einde van het verhaal. Ja. Jaap de Jonge wil iets vertellen over zijn gezin van herkomst. En daar zit ook een link in naar genezing en mogelijkheden voor vernieuwing. Ja, ben je er nog of ben je weggegaan? Van te lang duren.
En misschien nog één ding om te zeggen. Van, we hebben het heel vaak, als het gaat over verlossing, hebben we het heel vaak over van dat we individueel verlossing nodig hebben. Hè? Jezus is voor onze zonde gestorven en daarmee is de relatie tot de Vader hersteld. Wat waar is. Maar het gaat niet, die verlossing of die verzoening gaat niet over, volgens mij, over ons als individuen alleen, maar ook over verschillende, over concepten. Dus het concept gezin heeft ook verlossing nodig. Dus dat vind ik dat staat in Colossense dat Jezus zegt van dat Jezus alle dingen met zich wil verzoenen. Dus volgens mij gaat dat ook over het concept als gezin. Dus ja. Jaap.
Zo, Alec. Ach. Nou. Ja. Gisteravond was ik met Ankie in Amsterdam en wij zaten aan een diner. Lange tafels. Er stonden. Er waren 65 mensen genodigd. Er waren mensen niet met speciaal lange armen. Ik heb ook geen patat gegeten. Zoals die rabbi. Het was werkelijk een hemels diner. En het was helemaal vega. Het was ter ere van het feit dat mijn jongste zus, jawel, mijn jongste zus, was 60 jaar geworden. Ze is inmiddels al 61, maar door corona werd het steeds uitgesteld. En gisteravond was dus dat feest. Ik had bijzonder veel zin om mijn broers en zussen, daar zal ik straks even iets over vertellen, mijn gezin van herkomst, ik kom daar zo bij. Maar een paar weken geleden, op een ochtend, toen ik wakker werd, kreeg ik een ingeving. En de ingeving was als volgt. Jaap, vraag aan Else, dat is haar naam, vergeving voor de tekortkomingen van je vader. Van haar vader. En dat is ook mijn vader. Ik heb geleerd dat ik ingevingen serieus moet nemen, maar ik moet wel me afvragen van, hey, waar komen die ingevingen eigenlijk vandaan? Het kan ook van een kwade geest komen, die je dingen influistert. Maar het kan ook van Gods geest komen. Dus ik heb her en der wat advies gevraagd. En die adviezen die hebben mij bemoedigd om gisteravond een speech te houden voor mijn zus. De speech is eigenlijk als volgt. Om het even heel kort te vertellen. Else, ondanks het feit dat jij uit een gebroken gezin komt, want wij zijn een gebroken gezin geweest, en essentiële dingen, dat je essentiële dingen gemist hebt, heb ik ontzettend veel waardering voor hoe jij nu in het leven staat. Else is een prachtige, mooie vrouw die echt iets moois van haar leven heeft gemaakt. En nadat ik dit had verteld, heb ik een beeld geschetst alsof, ik heb me voorgesteld alsof mijn vader en moeder bij dit diner aanwezig zouden zijn. Wat zou er dan gebeurd zijn? Mijn vader is in 1989 overleden en mijn moeder in 1979. Het is natuurlijk een heel bizar iets, een soort droom, een soort verbeelding. En ik heb gezegd van nou, ik denk als mijn vader zou weten wat jij emotioneel als kind hebt meegemaakt, wat je allemaal gevoeld hebt, en zou weten, hoe jij nu bent, dan zou hij zijn verontschuldigingen hebben aangeboden. Ik heb het woord vergeving niet genoemd, want het was voornamelijk een seculier gezelschap. Ik heb het woord verontschuldiging gebruikt. Dan zou hij zijn verontschuldigingen hebben aangeboden, zijn diepe spijt hebben betuigd voor wat hij heeft laten liggen. Dit is overigens geen verwijt aan mijn vader, maar mijn vader is ook weer afkomstig uit een gezin. Dat zal ik straks even vertellen waar hij ongeveer uitkwam. Maar jij hebt als behoeftig kind in de, laten we zeggen, de eerste 20 jaar van je leven, je bent heel veel tekort gekomen. Dat heeft zij overigens zelf ook gezegd. En ik vond het eigenlijk heel bijzonder om als zoon van mijn vader, ik ben de jongste nog levende zoon van mijn vader, niet zozeer namens hem, maar wel voor hem, mijn verontschuldigingen aan haar aan te bieden. Jullie denken misschien van nou, dat zegt hij heel makkelijk even, maar dat is niet zo, want ik heb heel wat vrees en beven gehad rond deze gebeurtenis, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En daar gaat het helemaal niet om. Het gaat feitelijk om dat vergeving heel erg belangrijk is. En ik kreeg een ontroerende reactie van iemand. Ik was het laatste aan de beurt. Dus ik denk dat het iets, in ieder geval bij één persoon iets gedaan heeft. Wij moesten direct weg, want ik had mijn parkeermeter op 11 uur staan. En mijn praatje was ongeveer om 11:15. Dus ik ben als een speer naar de parkeergarage gegaan, samen met Ankie, om de ik hoopte de auto nog te kunnen krijgen. Na wat problemen lukte dat. Goed, ja, ik had ook mijn oudste zus en zwager bij me, dus ik voelde me ook verantwoordelijk om hen naar huis te brengen. Dus ja, goed. Nou, dit was de actualiteit. Even iets over mijn gezin van herkomst. Straks gaat iedereen, er is ook gelegenheid voor het vragen stellen. Wat was jouw script? Ik zal het direct even vertellen. Iedereen draagt bij. Dat was het script naar aanleiding van de vraag van Michiel en Alek. Iedereen moet meehelpen. En waarom was dat? Ik kom uit een groot gezin. Ik zal even een paar feiten noemen. Mijn moeder heeft 13 kinderen gebaard. Waarvan 2, de eerste 6. Ik ben nummer 6 in de van oud naar jong. En als ik het even met nummers mag aanduiden. Nummer 7 en 8 die zijn vlot na hun geboorte overleden. Zijn, had iets te maken met de rhesus factor. En de volgende 5 kinderen, die zijn daarna geboren. En een jongere broer van mij is, toen hij student was, door een heel tragisch ongeval omgekomen. Een auto-ongeluk. Dus we zijn nu nog met 10 personen. Mijn ouders zijn dus er uiteraard ook niet meer. Ja, wat valt daarover te zeggen? Een aantal jaren geleden heeft het dagblad Trouw, gaf aandacht aan het verschijnsel familiereunies. En er zijn verschillende van ons gezin, het was een heel mooi, mooi stuk. Ik heb hem nog even meegenomen. Het is een, mijn oudste zus die heeft me dat deze krant nog even recentelijk toegestuurd. En ik ben ook geïnterviewd door een Arnett, die was er ook gisteravond, was journalist van Trouw. En ik zal even voorlezen wat ik, omdat het vrij kort samenvat, hoe ik als kind mijn family of origin heb ervaren. Ik citeer dus Annette, die mij geïnterviewd heeft. Ik was toen 65 jaar. Ik, Jaap, was nummer 6. Het was mooi opgroeien op de boerderij, maar in de puberteit was de afwezigheid van een vader wel een gemis. Even mijn vader, ik heb heel veel respect voor mijn vader. Was een kind van zijn tijd. Hij heeft een bedrijf opgebouwd na de Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Hij komt zelf uit een gezin van ook 11 kinderen. Mijn vader die was een Calvinist. Hij was voorzitter van het schoolbestuur. Hij was tamelijk actief lid bij de anti-revolutionaire partij, niet te min. En hij zat in het schoolbestuur, was altijd ouderling. Hij had ook een bedrijf. En by the way, hij had ook nog 11 kinderen. En dat is een situatie waarbij, als ik even aan mezelf denk als kind. Ik heb in de eerste 12 jaar van mijn leven heel veel genegenheid van mijn vader ervaren. Gewoon warme genegenheid. Ik had het idee, mijn vader houdt van mij, hij is trots op mij, et cetera. Oh, gezellig. Ik hoop dat jullie mijn verhaal een beetje kunnen volgen. Kinderen? Ja. Ja. Oké. Okay. Goed, ik zal even verder gaan. Mijn vader was actief voor de ARP in het schoolbestuur en was ouderling. Omdat mijn 2 oudste broers al agrariërs waren, mocht ik naar de universiteit. Ik heb HBSB gedaan en ik heb gestudeerd in Groningen. Ik heb altijd het gevoel gehad een beetje buiten het gezin te staan. Contact met mijn vader had ik nauwelijks. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Met name na mijn 12e. Ik heb veel respect voor mijn ouders, maar ik heb me er wel eens verdrietig over gevoeld. pas later wees mijn jongste zoon me erop, dat moet mijn tweede zoon zijn, dat ook ik te weinig gericht was op de behoeften van mijn kinderen. En toen heb ik mijn leven omgegooid. Moet ik eerst even iets over vertellen. Ik heb, er was een bijzondere ontmoeting met mijn tweede zoon Robert. Dat was in een pub in Londen. Rob die had net een DTS gedaan in Guinea in Afrika. En het schip lag in een dok of zo in Londen. En Robert die nodigde me uit om een weekendje langs te komen. En goed, we hebben in een pub gezeten. Heeft Robert iets verteld over hoe hij mij als vader had ervaren. En goed, ik zal jullie dat verhaal besparen. Maar mijn conclusie was toen ik terugvloog. Het bijzondere was ook nog dat dit gesprek plaatsvond op Vaderdag. Toen dacht ik van, Jaap, jij hebt ja, het gedrag van je vader min of meer gekopieerd. Ik overdrijf een beetje, het is heel anders. Maar als je in een bepaalde cultuur, mijn vader is in een bepaalde cultuur, heeft hij de keuzes gemaakt die hij gemaakt heeft. En ik heb mijn vader ervaren als, zeg maar, zeker toen ik in mijn middelbare schooltijd, als emotioneel afwezig. En dat heeft mij mijn hele leven achtervolgd. Ik zal straks even iets vertellen over God, die daar ook nog iets in doet. Als ik tenminste die tijd nog heb, dat weet ik eerlijk gezegd helemaal niet. Je moet mij maar afstoppen als ik... goed, ik praat gewoon verder. Oké? Okay? Goed. Dat was voor mij heel mooi. Het heeft me mijn hele leven, zeg maar, achtervolgd. Wat ook zo is, in het kader van achtervolgen. We hebben een lied gezongen vorige week, of die week daarvoor of zo, waar het liedje in voorkomt, His goodness is running after me. Dus dit heeft mij niet alleen achtervolgd, maar God heeft mij ook achtervolgd. En een van de dingen die mij erg heeft getroffen, ik krijg spiritual direction, ik geef ook spiritual direction. En tijdens een uur met mijn spiritual director hadden wij een stilte moment en dan gaat het erom van, hey, wat voor gedachten krijg je nou tijdens dat stilte moment? En ik kreeg hierover de volgende gedachte en dat vond ik ontzettend troostend. Jaap, in jouw puberteit waarin jij je vader ontzettend gemist hebt, was ik er wel. Ik, God. En ik ben 71 jaar. Je zou denken van, als iemand mij gevraagd had, was God er toen jij puber was, dan had ik gewoon heel braaf ja gezegd. Maar dit trof me toch enorm. Gewoon, ja, het goede woord wat mij geweldig troostte. En goed, ik ben me inmiddels bewust van de aanwezigheid van God altijd, every moment. En dat vind ik een ongelooflijk kostbaar iets. Goed, even een paar dingen die kostbaar zijn geweest, zeg maar, in ons gezin. We hebben als broers en zussen een aantal jaren geleden in het hart van Vathorst in Amersfoort een dag gehad. Ik heb dat samen met mijn zusje Harriet georganiseerd. En mijn zusje Harriet is psycholoog. Dus altijd goed om er een beetje deskundigheid bij te halen. Dus Harriet en ik die hebben een dag met de broers en zussen belegd. En we hebben daar gesproken over een fix aantal vragen. Maar de belangrijkste waren eigenlijk van wat heeft ons gezin jou als persoon gebracht? Nou, daar kwamen heel veel mooie, positieve dingen uit. Goed, ik ga hier nou niet verder op in, maar dat is op zich best een goede vraag om je eens te stellen van, hey, wat heb je eigenlijk te danken aan je gezin van herkomst? Nou, ik zal even vertellen, als je een beetje bezig gaat en je gaat ook een beetje brainstormen met je broers en zussen, als je die hebt, nou, dan is dat een indrukwekkende lijst. Dat is prachtig. Dus het idee van het concept van het gezin van God vind ik persoonlijk ontzettend sterk. Ik bedoel, God had ook kunnen denken van, om mensen te creëren, misschien is er wel een bijzonder soort zaad, dat gooi je gewoon uit, zoals je ook een plant, dan komt er gewoon een mensje uit en dan, die moet dan maar iets doen of iets maken van zijn leven. Zo is het niet, maar goed, we zijn allemaal in een huisgezin en er zijn heel veel gebroken gezinnen, et cetera, dat is moeilijk. Maar het concept van het gezin is hartstikke goed. Ik ben ook bijzonder blij met mijn 7 zussen en 2 broers die nog leven. Laat ik dat even duidelijk maken. Een tweede vraag, en dat heeft ontzettend veel reactie gegeven. Hoe heb je je als kind gevoeld in het gezin? En daar kwamen, als je vraagt aan iemand hoe heb je je gevoeld, dan zijn er positieve dingen, maar ook dingen die moeilijk zijn, die pijnlijk zijn geweest. En dat hebben we in alle eerlijkheid uitgewisseld. En mijn fantastische zus Else die heeft daar een heel mooi verslag van gemaakt. Dat is een document van ongeveer 20 bladzijden of 30 of zo, weet ik. En dat hebben we gewoon uitgewisseld met elkaar. En ook rond de vraag van, heb je een volwaardig lid van het gezin gevoeld? En de derde vraag was ook belangrijk, zeker in een gezin waar de mensen wat ouder zijn. Mijn jongste zus is dus 60 recentelijk en dit was een paar jaar geleden. De vraag was, zitten je er nog dingen dwars? En een van de dingen die bijvoorbeeld aan de orde is geweest, is de verdeling van de erfenis van mijn ouders. Dus wat is er allemaal gebeurd met het vermogen, mijn vader had een bedrijf, en wat is er gebeurd met het vermogen van mijn ouders? Dat is een onderwerp geweest. En daar was onvrede over, zeg maar, naar elkaar, en heel veel onduidelijkheid. Dus wat we gedaan hebben is dat we een tamelijk uitgebreid onderzoek hebben gedaan met allerlei papieren erbij en dingen. Dus het punt, het woord jaloezie is niet bij ons gevallen, maar er waren wel, laten we zeggen, vragen van verschillende leden van het gezin over de erfenis. Ik kan nog heel veel meer vertellen, maar ik heb het idee dat wij hier het beste mee kunnen stoppen. Dus even samenvatten. Ik denk dat ik ook uit een gebroken, op sommige punten een heel dysfunctioneel gezin kom, met name vaderschap. Dat is een levenslang thema voor me, nog steeds een heel belangrijk thema voor me. En als ik terugkijk, en zeker gisteravond dacht ik van, wat ben ik toch blij met mijn broers en zussen. Goed, ik hou het geloof ik hier even bij.
Het is een lange dienst geworden. Dank jullie wel voor je geduld daarmee. En ik wil je uitnodigen om te gaan staan. En dan wil ik graag afsluiten. En ik wil je eigenlijk zegenen en aanmoedigen om een heleboel van de dingen die je gehoord hebt, die kunnen bijna niet anders dan ieder van ons ergens raken. Want je hebt allemaal een vader, een moeder, een gezin. En nou ben je misschien een gezin geworden. Je bent hier in een, wij hebben het als visie voor de gemeente thuis bij de bron. Een thuis, een soort van gezin. Hoe komt dat allemaal bij elkaar? En je hebt gehoord, het is niet verbazend dat daar dingen zijn waar we allemaal doorheen te gaan hebben. En daar hebben we elkaar voor. Ik wil je afsluiten met een gedicht en dan een gebed. En dat gedicht dat maak ik even onderdeel van het gebed, als je het goed vindt. En daarmee wil ik je eigenlijk naar de week insturen. Ook misschien wel een stukje je gebedstijd en je stiltetijd insturen. Dus als je wilt mag je je ogen dicht doen. How do we forgive our fathers? Sorry, het is in Engels. Ik hoop dat je het kunt volgen. How do we forgive our fathers? maybe in a dream. Do we forgive our fathers for leaving us too often or forever when we were little? Maybe for scaring us with unexpected rage or for making us nervous because there never seemed to be any rage at all? Do we forgive our fathers for marrying or for not marrying our mothers? For divorcing or for not divorcing our mothers? And shall we forgive them for their excess of warmth or coldness? Shall we forgive them for pushing or leaning, for shutting doors, for speaking through walls, or never speaking at all, or never being silent? Do we forgive our fathers in our age or theirs, or their death, saying it to them or not saying it? But if we forgive our fathers, what is left? Vader God, we willen u danken voor al die gezinsleden die zoveel voor ons betekenen en zoveel impact hebben gehad voor onze vaders en onze moeders. En tegelijkertijd voor uw genade en uw liefde, die ook datgene wat in al die gezinnen waar wij uitkomen krom was, onvolmaakt was, gebroken was, die dat niet ontkent, maar die daar met heel veel genade en geduld naartoe komt. Dank u wel dat u Jezus zelf mens werd om in een gezin te zijn, op ooghoogte met ons, om erbij te zijn bij al onze vaders en moeders, bij ons, in ons kind zijn, in ons broer en zus zijn, in ons vader en moeder zijn. En dank u wel dat u daar niet was om een oordeel te brengen, maar om te helen en om te genezen, om genade aan ons te leren. En ik bid u, wilt u ons deze week meenemen op die reis van vergeving en van genade, maar eigenlijk ook van erkennen van stukjes dankbaarheid en stukjes pijn. Hier, zodat we in het licht kunnen komen met u. En zodat we genade en genezing mogen leren kennen. We erkennen, dat is niet in een weekje voor elkaar, maar ergens mag die reis beginnen. En misschien is deze week een stukje beginpunt voor sommigen van ons. Ga met ons mee, bidden we u, in Jezus' naam. Amen. De kinderen die zijn al klaar. Die hebben ook mooie dingen gemaakt. Ga naar ze toe als je papa of mama van ze bent. Maar als je een stukje, als je iets hebt waarvan je zegt, ik wil toch even samen nog doorpraten, gebed hebben, daar aan die kant bij de stoelen is ruimte om samen te bidden. En ga daar gewoon naartoe.